Pop kwam van de week thuis van de bidstond en die bracht een papiertje mee met alle punten erop. En het eerste dankpunt, dat was dat ik uit de dood was opgestaan. Ik denk, help. Ik denk over nadenken, in feite is het waar. Alleen ik ga op één punt afwijken van mensen die je vindt in de Bijbel en die uit de dood zijn opgestaan. Als je ziet, in de tijd van Jezus waren er twee mensen die uit de dood opstonden, waar hij bij betrokken was. En u kent ze waarschijnlijk wel. De jongeling van Nain en Lazarus. Nou, het verschil is dat zij allebei hun mond dicht hielden. Ik doe het vanmorgen niet. Maar ik wil het eigenlijk eerst even over iemand anders hebben. Overigens, als u de preek wil nalezen, dan vindt u hem eigenlijk in grote delen terug, in grote lijnen, in het gemeenteblad. Hij staat er al in. En had u dat al over de mail, dan hebt u het misschien al kunnen lezen. Ik wil het hebben eerst over iemand, en dat is een aantal eeuwen eerder, een aantal eeuwen voor Jezus. En zelfs als je het gaat rekenen, nou, zo'n 26 eeuwen, 27 eeuwen voor ons. En dat was nadat het koninkrijk van Salomo gesplitst was in het koninkrijk van Juda en dat van Israël. Dat koninkrijk van Juda heeft zo'n 20 koningen geteld. En de meeste waren niet zulke beste jongens. Er springen er twee uit. Eén van de twee die is ter sprake geweest in december. Koning Josia. Maar er is eerder ook één geweest. Hij had een vader en dat was helemaal geen beste. Die heeft heel wat gedaan aan afgodendienst in Israël. En hij had een zoon, Manasse. Die ging zelfs zo ver dat hij zijn eigen kinderen offerde. Aan de Moloch, een afgod. Hij heeft ook helemaal niet lang geregeerd. Hij heeft 16 jaar geregeerd. En hij heeft de naam Hiskia. Of in sommige vertalingen wordt hij Jehiskia genoemd. Als u het na wil kijken, dan kunt u hem vinden. Dan had ik hem wel vergeten. Kunt u hem vinden in bijvoorbeeld Jesaja. En Jesaja 38, 37 ook al een stuk. In 2 Koningen 18 tot 20. In 2 Kronieken 32. Nou, wie was nou Hiskia? Als we het eerst weten dat zijn naam betekende, de Heer heeft kracht gegeven. Heel bijzonder. De Heer heeft kracht gegeven, dat liet hij ook zien in zijn leven. Nou, hij regeerde van 645 ongeveer tot 617 voor Christus. En bijzondere dingen waren dat hij bijvoorbeeld alle offerplaatsen die onder andere door zijn vader aangelegd was voor vreemde goden, voor afgoden, heeft hij weggehaald. Hij was de eerste weer in Israël. En dan gaan we zelfs verder, in Juda, maar goed, ook geldt voor de rest van Israël, die het Pascha weer vierde. Zelfs David had dat niet gedaan. En het was iemand die heel duidelijk steunde op God, heel overduidelijk. Zelfs in de veldslagen, de oorlogen die hij moest vechten, dan had hij een veel kleiner leger dan zijn tegenstanders. Maar hij was degene die uiteindelijk overwon. Hij was ook zo verstandig om te luisteren naar een goede raadgever. En dat was de profeet Jesaja. En toen gebeurde dat. Net nadat hij voor de laatste keer een leger zijn land uitgegooid had, toen werd hij ziek. Er staat in, als u gaat kijken in Jesaja 37, dat er een engel van de Heer trok langs het leger van Assyrië en de 185.000 man de dood liet vinden. En de volgende ochtend zag men niets dan lijken liggen. En de koning van Assyrië, Sanherib, die brak op en keerde voorgoed terug naar zijn woonplaats Nineveh. Al was dat van goed, uiteindelijk maar heel kort. En dan staat er, Jesaja 38, ik hoop dat u het lezen kan, want het was nogal een beetje veel. Omstreeks diezelfde tijd werd Hizkia ziek. De profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam naar hem toe en die zei, het kwam niet met zijn beste boodschap. Dit zegt de Heer, maak je laatste wilsbeschikking op, want je sterft. Je zult niet meer beter worden. En Hizkia draaide zijn gezicht naar de muur en hij bad tot de Heer. Heer, ik smeek u, neem toch een aanmerking dat ik me altijd oprecht en met heel mijn hart naar uw wil heb gericht. En steeds heb gedaan wat goed is in uw ogen. En daarbij stortte hij bittere tranen. Toen richtte de Heer zich opnieuw tot Jesaja. En die was nog niet ver weg. Hij zei, ga naar Hizkia toe en zegt tegen hem, dit zegt de Heer, de God van je voorvader, vader David. Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Wel nu, ik geef je nog 15 jaar te leven. En ik zal jou en deze stad redden uit de handen van de koning van Assyrië. Ik zal deze stad beschermen. En Jesaja zei, de Heer geeft u het volgende teken dat hij zijn belofte zal nakomen. Ik laat de schaduw op de zonnewijzer van Achaz 10 graden achteruit gaan in plaats van vooruit. En de schaduw ging 10 graden achteruit. Als u de oude, de MBG-vertaling nog kent, dan staat er iets anders. Want er staat, ik zal de schaduw op de treden waarlangs hij door de zon op de trap van Achaz is afgedaald, weer 10 treden doen teruggaan. En de zon ging 10 treden terug op de treden die hij gedaald was. Nou, wat voor de twee het geweest is, dat weten we niet. In ieder geval wel dat er een duidelijk teken van God kwam. God verhoort, hij hoort, hij laat zich verbidden, kondigt de genezing van Hizkia aan en hij geeft zelfs een teken daarvan. Waarom doet hij dat? Is dat gebed van Hizkia zo krachtig? Was het wat tegenwoordig vaak gezegd is, je moet blijven bidden voor iets, je moet blijven herhalen, want uiteindelijk zal God verhoren. Is het een vasthouden aan de belofte van God? Laat God zich iets opleggen. Nou, ik geloof niet dat God dat doet. Ik geloof dat hij soeverein is, dat hij uit zichzelf handelt. Weet u, we kennen in Nederland allerlei theorieën en allerlei praktijken op het gebied van genezingen, van wonderen. En, nou, ik ga ze nu niet noemen, want ik zou er waarschijnlijk toch een stel overslaan. Maar ik heb sinds 15 jaar een been dat niet mee wil. Dat verlamd is. En ik heb op dat gebied al een heleboel meegemaakt. En er misschien zelf op allerlei manieren aan meegewerkt. Maar er gebeurde niets. En ik geloof nog steeds dat God het kan en wil genezen. Maar wanneer, ik heb geen idee. Het is iets wat een God is. Zoals ik net zeg, hij is soeverein. Je kunt God niets opleggen. Je kunt Gods plan niet versnellen. En heeft een, zoals in Psalm 139 staat, een bedoeling met iedere dag van je leven. Of het nou gezond is of niet. Of het nou op de ene plaats is of op de andere plaats. Hij is met je bezig en hij heeft een bedoeling. God besloot op dat ogenblik om Hizkia te genezen. En hem 15 jaar erbij te geven. En hij bevestigde het zelfs nog door die zon die 10 treden of 10 graden teruggaat. En als u dat bedenkt wat daarvoor nodig is. Dat eigenlijk omdat als dat kan, als dat gebeurt, dan moet zelfs de aardbol terugdraaien. En het gebeurde. Het was een wonder van God. Een wonder waar God alleen toe besloot en besloten heeft. Wonderen gebeuren omdat God het wil, op zijn initiatief. Maar alleen omdat hij het wil. En het enige wat we kunnen doen, en dat was ook de titel van wat we daarnet hadden, omdat dat enige wat we kunnen doen is daar dankbaar voor zijn. En dan ga ik heel dichtbij, een paar maanden geleden. dat was 11 december, dat ik ontdekte dat deze hand plotseling heel dik werd. Ik wist niet wat het was. En ik besloot om naar de huisarts te gaan om het na te laten kijken. Nou, daar zat een huisarts een opleiding op dat ogenblik en die zei, ik snap niet wat het is. Zit er geen wondje of zo? We konden geen wondje vinden. Het was toch alleen maar in die hand. En ze zegt, nou, het moet iets van een infectie zijn. Weet je wat, ik geef wel een antibioticum. En ik kreeg iets. Ik weet de naam zo gauw niet meer, hoor. Maar ze zei, als het verder gaat, kom dan terug. Nou, 's avonds, eigenlijk een paar uur later al, gebeurde hetzelfde in deze hand. En niet alleen daar. Mijn arm werd dik, mijn andere arm werd dik. En gelukkig had ik voor die tijd mijn ringen af, want die hadden er niet meer afgekund. En ik had een horloge om en ik kon het er 's avonds precies overheen krijgen. Het was... Het klopte niet. Dus de volgende morgen opnieuw opgebeld naar de huisarts. Nou, kom maar. Een 11:15 hadden we een afspraak even. Voor 11 waren we er. En iets wat ik anders nooit doe. Ik ga altijd alleen, maar Pop ging mee en Pop reed de auto. En toen ging het fout. In de wachtkamer van de huisarts begon ik over te geven. En er was niets aan te houden. En alle kanten kwam het eruit. En niet. De huisarts, diezelfde vrouw, die kwam naar buiten en die zegt, kom gauw binnen, de spreekkamer in. En ga maar op die bank liggen, op die onderzoeksbank. En ze probeerde onderhand om de onderkant, dus waar de benen zijn, om die omhoog te stellen. En dat is het laatste wat ik weet. Ik werd wakker 1,5 dag later in de intensive care van het UMC in Utrecht. Er was van alles gebeurd en ik was erbij, maar ik heb het niet meegemaakt. Ze is later bij ons thuis geweest en ze vertelt dat ik zelfs nog vragen beantwoord heb van de mensen van de hartambulance die ze opgeroepen had. En er kwamen er 2 achter elkaar. Nou, de eerste werd ik ingeladen met 3 mensen van de hartambulance erin en Pop dacht er achteraan te rijden. Dat mocht ze niet, ze moest mee in de tweede. En zo is ze achter me aan naar het ziekenhuis gereden. Onderweg stopte mijn hart te kloppen. En de mensen van de ambulance die onderweg was naar een gewoon ziekenhuis in Utrecht, die hebben me hartvindig praat gekregen en die hebben me doorgebracht naar het UMC. En wat er daarom gebeurd is, dat weet ik niet. In ieder geval wel dat ze een hele tijd met me bezig geweest zijn, dat ik nog een keer gereanimeerd ben. En ja, Pop is erbij geweest, maar er is ontzettend veel gebeurd daar. Nou, toen ik wakker werd, lag ik op de intensive care. En dat kan soms heel lang duren. Maar ik was binnen de 2 dagen verhuisd naar een ietsje makkelijker afdeling, de medium care. En nog 2 dagen later lag ik op de afdeling. In totaal heeft het zo'n 20 dagen geduurd. Nou, ik geloof in wonderen. Maar welke wonderen zijn er nou gebeurd? Het eerste wonder, dat was dat het gebeurde op de juiste tijd en op de juiste plaats. Als het thuis gebeurd was, had ik het nooit overleefd. Je moet binnen de 10 minuten, moeten er mensen bij zijn die kunnen ingrijpen. Anders ben je weg. En nu was ik bij de huisarts. En nu was er niet 1, maar een heel stel mensen in die huisartspraktijk die konden helpen. En daarna, omdat de ambulance zo dichtbij was, die was er binnen 3 minuten. Dat is er 600 meter vandaan. En ook dit was bijzonder dat ook dat die hartambulance beschikbaar was. Waardoor ik ook direct geholpen kon worden. En het tweede was dat degene die de huisarts die er was, die overigens nog niet klaar was, juist een flinke stage achter de rug had op de eerste hulp. En precies wist wat ze doen moest. Ze is later bij ons thuis geweest en heeft dat verteld. Nou, dan het bijzondere is de kans op overleving. Als je van mijn leeftijd bent, 72, dan is de kans heel groot dat je het niet overleeft. De kans is maar 20% bij 1 keer reanimatie. Gebeurt het 2 keer, dan kan je het wel uitrekenen, is het 20% van 20%. Wie een beetje kan rekenen, je komt uit op 4%. En daarvan is het grootste gedeelte met hersenschade. Nou, volgens mij heb ik dat niet. En dan was het heerlijk omdat er één van de artsen die daar hielp in het ziekenhuis, werkelijk een christen was. En ik geloof dat hij ook gebeden heeft. Wie het gezien heeft, hij was deze week dinsdagavond bij Jan van der Bos in zijn programma Thuis op Family 7. En dat zijn eigenlijk de grootste wonderen die gebeurd zijn. En dan de snelheid waarin het gaat. Ik had van de week een van die artsen aan de telefoon. Ik zei, nou, ik heb vandaag dit gedaan en dat gedaan. Hij zei, dat kan helemaal niet. Rustig aan, hoor. Dat kan. En diezelfde arts waar ik het net over had, die kwam met wat ze noemen het groot bezoek binnen. En in de kamer waar ik later lag. En die zag een Bijbel open liggen. Hij zegt, hé, een Bijbel, waar ligt die op open? Ik zeg, op Psalm 103. O, zegt hij, maar dat lees ik wel met mijn patiënten. En dat ligt in mijn spreekkamer. Prijs de Heer, mijn ziel. Prijs mijn hart zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel. Vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft alle schuld, hij geneest alle kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. Heel bijzonder. Het gaf precies aan wat ik eigenlijk meegemaakt had zoals ik het beleefde. En de volgende keer dat hij binnenkwam, ook weer met de hele rij, toen was Pop er ook. En op het ogenblik dat de hele visite weer vertrok, wachtte hij tot iedereen de kamer was uit. Was, hij draaide zich om en hij zegt, tel uw zegeningen. Nou, dat waren het. En dat geldt ook voor dat gedeelte van Hiskia. Dat kreeg ik eigenlijk uit een heel onverwachte hoek. Dat kwam van mijn broer die bij Pop langskwam en de Bijbel opensloeg. En op Jesaja 38. En die dit voorlas en hij zei, dat is voor Hans. En dan het laatste. Daar herinner ik me niets van, maar zo'n 1,5 jaar, bijna 2 jaar geleden, waren we 40 jaar getrouwd. En toen schijnde tijdens het gebed dat het daar was 2 mensen uitgesproken te hebben dat het nog niet voorbij was. Weet u, Hiskia kreeg er 15 jaar bij, dat zal ik niet zeggen. Maar hij bad een gebed, wat we nog terugvinden in Jesaja 38. En daar staat eigenlijk de hele boodschap in. Hij bad, wat zou ik nog zeggen? Wat hij, wat God mij beloofd heeft, dat doet hij ook. Ik zou mijn levensweg hebben vervolgd, gebukt onder mijn bittere lot. Hij wist dat hij ging sterven. Maar mijn Heer zei, tijd om te leven. Al die tijd is mijn geest in leven gebleven. Nee, het zal mijn geest in leven blijven. U geeft me nieuwe kracht. U doet mij leven. Zo heeft mijn bittere lot. En hij heeft het echt ervaren. Het enige wat ik ervaren heb is dat ik wegviel. Dat er ineens niets meer was. U heeft mijn bittere lot bij vrede gebracht. U hebt me behoed voor het zinloze graf. U hebt mijn zonde weggedaan. Nee, het dodenrijk zal u niet loven. Daar kan je het niet meer. De dood prijst u niet. Zij die in het graf zijn afgedaald, die verlaten zich niet op uw trouw. Het is over. Maar hij die leeft, leeft. Hij zal u loven, zoals ik doe op deze dag. Ouders, laat hun kinderen weten hoe trouw u bent. De Heer is met de hulp gekomen. Laat er op de snaren spelen in de tempel van de Heer. Alle dagen van ons leven. Ik zat erna te lezen en toen dacht ik, ergens is dat grappig. Mijn broer, waar ik het net over had, die had iemand ontmoet die nu dominee is. En dat was vroeger een vriend van me in de tijd dat ik in Joost van Kruis zat. En het eerste wat hij zich herinnerde, dat was dat ik piano speelde. Dat doe ik bijna nooit meer. En citer op de snaren. Weet u veel van wat Hiskia zei, dat kan ik meebidden. Ik kan niets meer zeggen, ik wist niet eens wat er gebeurde. Maar mijn Heer zei, tijd om te leven. Al die tijd is mijn geest in leven gebleven. U geeft me nieuwe kracht. U doet me herleven. Ik kon het zelf niet uitspreken, maar zijn leven, zijn woorden zijn, hij die leeft, leeft. En hij gaf dat leven. De Heer is met de hulp gekomen, dat staat er ook. En dan kunnen we ook op snaren spelen, we kunnen hem loven, we kunnen hem prijzen. Ik kan het doen, omdat hij dat lieve leven gegeven heeft. Ik kan hem loven voor wat hij heeft gedaan. Ik kan dankbaar zijn, zoals koning Hiskia dankbaar was voor het leven dat hij geeft, voor de taak die hij nog geeft. Ik las dat, ik had in de eerste week dat dit gebeurd was, iets willen moeten vertellen over het werk wat ik doe voor Global Rise. En dat is natuurlijk stilgezet in de tijd dat ik in het ziekenhuis lag. Het draait weer en ik heb gisteren mijn zesde diploma kunnen uitreiken aan studenten van de Bijbelcursus. En ik heb nu 43 studenten. Ik vind het heel bijzonder om door te kunnen gaan. Maar er is meer. Er is meer dan dit. Dit is het leven wat we op aarde krijgen. Maar daarvoor was er wat anders. De laatste keer dat ik hier sprak in november, daar heb ik het gehad over het leven door Jezus. Er staat in dit hoge priestelijk gebed, Johannes 17, hij heeft van uw macht over alle mensen ontvangen. Heeft Jezus het over zichzelf. De macht om iedereen die u hem gegeven hebt, het eeuwige leven te schenken. En wat is dat eeuwige leven? Dat zij u kennen, de enige ware God. En hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Uiteindelijk gaat het daarom. Het is prachtig om het leven, het aardse leven, van hem te krijgen. Maar het gaat niet in de eerste plaats om dat leven op aarde. Al ben ik ontzettend dankbaar dat de Heer me extra tijd gegeven heeft om hier te zijn. Om te genieten, bijvoorbeeld van Pop, van u, van vrienden, van het mogen dienen van hem. Het is nog niet over, maar uiteindelijk gaat het om iets anders. Het gaat om de relatie met God de Vader. Het gaat om de relatie met Jezus Christus door de Heilige Geest. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige God, enige ware God. En hem die u gezonden hebt. Weet u, Hiskia kreeg 15 aardse jaren meer. Ik weet niet hoeveel jaren ik nog krijg. U weet het ook niet, dat weet niemand. Maar iedere dag meer is extra. Is een bonus van God. Jesaja staat in het gebed van Hiskia. Het dodenrijk zal u niet loven. De dood prijst u niet. Zij die in het graf zijn afgedaald, verlaten zich niet op uw trouw. Maar hij die leeft, leeft. Hij zal u loven, zoals ik doe op deze dag. 55 jaar geleden zei Jezus tegen mij dat het tijd was om te leven. Toen veranderde alles. Hij gaf mij leven, nieuw leven, eeuwig leven, een nieuwe afkomst, een nieuwe toekomst, een nieuwe heden. Weet u, het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de eeuwig ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. En als u dat leven ontvangen hebt, dan hebt u het belangrijkste wat er in uw leven kan gebeuren. Dan hebt u ontvangen wat u het geeft om te leven met Jezus. Amen.